Hallo, ik ben Tamer Stelling. Ik schrijf voor de Correspondent over beestjes. En de afgelopen tijd was ik bezig met een verhaal over de Ocean Cleanup. Een apparaat dat plastic uit zee moet halen, maar risico loopt daar ook meteen een heel ecosysteem mee op te ruimen. Dat stuk staat nu op de Correspondent, maar afgelopen zomer sprak ik er al over met Joris Luijendijk. Eigenlijk wilde ik het stuk pas later publiceren, want er lopen nog wat onderzoeken van wetenschappers die ik in het verhaal wilde verwerken. Maar toen deze oktober de Ocean Cleanup notabene zelf bewijs leverde met een PR-foto dat het inderdaad een drijvende beesten vangt, samen met het plastic, dacht ik, dan moet het stuk er maar nu. Komt de rest later wel. Het lijkt me leuk om mijn gesprek met Joris alsnog op de Correspondent te delen, dus bij deze.
Ik ben Joris Luijendijk, correspondent Slecht Nieuws. Ik zit hier met Tamar, onze correspondent Niet Menselijk Leven. En het idee is of we eigenlijk het kunnen hebben over een stuk waar je nu aan het werk bent. En op die manier interessante dingen kunnen zeggen, toch?
Ja.
Ja, oké. Nou, zeg eens wat interessants over het stuk wat je wil gaan schrijven.
Nou, ik kom er echt niet uit hoe ik dat op moet schrijven.
Onderwerp?
Het gaat over het project The Ocean Cleanup van Bojan Slat. Dat is een soort 600 meter lange U-vormige drijvende buis met een scherm eraan die door de oceaan wil halen om dan alle plastic uit de toplaag te halen.
Vanwege de plastic soep waar mensen waarschijnlijk wel iets van hebben gehoord.
Ja, en hij is een grote held voor veel mensen en Nederland is heel trots op hem en hij heeft heel veel media aandacht gehad. En dan is hij bijvoorbeeld bij De Wereld Draait Door bij Matthijs van Nieuwkerk en dan kijkt hij hem heel bewonderend aan, zo van, oké, dus straks is de oceaan vrij van plastic dankzij jou. En dan zegt hij een beetje bescheiden van, ja, maar er staat een heel team achter me. En weet je wel, dus ik dacht, dit is...
Ga ik maar eens achteraan.
Nee, ik dacht al, prima, die man krijgt al veel te veel aandacht. Dus dan vind ik het eigenlijk per definitie al niet meer interessant. En van, ja. Fine, het zal wel.
Ja.
Maar toen, eind december... Dus ik heb een lange tijd over kwallen geschreven. Ik ben ook naar kwallenconferentie geweest. Ik heb allemaal kwalcontacten.
Ja.
En ik volg al die mensen ook op Twitter. Dus een heel aparte niche van Twitter. En op een gegeven moment zag ik een kwalbioloog die ik heel leuk vind. Rebecca Helm. Dat is echt iemand die kweekt kwallen in een lab. En als ze dan Thanksgiving heeft of wat dan ook, dan neemt ze een bakje kwallen mee, want ze anders doodgaan alleen in het lab. Weet je,
dus, ja, een kwallenvriendin.
Ja, dan zie je allemaal foto's van haar naast een kerstboom met zo'n bakje kwallen. Nee, zo iemand. Die begon in december negatieve dingen te tweeten over de Ocean Cleanup. Namelijk dat er in hun Environmental Impact Assessment stond, kwallen en zo gaan sowieso dood aan wat wij doen, want dat scherm... Ja, dat trek je dus door die top 3 meter. En hoe langzaam dat scherm ook gaat, kwallen zwemmen niet actief ergens vandaan of ergens heen. Dus die komen bij elkaar te zitten, die gaan dood. En ook als je die plastic dan uit zee ruimt, dat plastic zit dan tussen die kwallen. En het stond gewoon in hun Environmental Impact Assessment.
Van de Ocean Cleanup gaven gewoon aan, de kwallen gaan eraan.
Ja, precies. Dus zij flipte helemaal. Ze van, hoe kan je dit nou? Hoe kan je dit nou gewoon? Net zoals bij de Big Short, weet je wel? Dat iemand zegt, why are they confessing?
Over de financiële crisis.
Ja, ja. Hoezo kan je dit nou zomaar opschrijven dat het geen probleem is? Heel veel leven in die oceaan, dat zijn allemaal kwalachtige dingen. En zij begon daar een soort Twitter-fitty over. En niemand reageerde natuurlijk, want kwallen boeien niet. En ik dacht van, oh, wat geestig dat ze daar zo, zo over flipt. Maar toen bleek later dat het niet alleen over kwallen gaat, maar dat er veel meer beesten zitten in die top 3 meter. Een heel ecosysteem dat het neuston heet. Met allemaal hele rare slakjes en krapjes en dingetjes. En dat allemaal zeebeesten, dus zeevogels die over zo'n oceaan vliegen of wat dan ook, die eten die dingen ook.
Ja.
En dat in die toplaag ook heb je bijvoorbeeld... Bijna al het leven in zee komt uit een eitje. En is eerst een larf. En waar drijven al die dingen? In die top 3 meter.
Ja.
Dus je veegt met die Ocean Cleanup, veeg je al die dingen bij elkaar. Dus het
is een beetje alsof je een bos 3 meter lang met een grote machine gewoon helemaal leeg doet. Alsof je... De indruk was, de oceaan is een soort asfalt. Daar ligt plastic op, dat vegen we op.
Ja.
Maar nu blijkt het niet asfalt, maar een bos. En nu stellen ze voor om eigenlijk met grote bulldozers 3 meter bos af te ruimen.
Ja, omdat er een paar stukjes ballon in de takken hangen. Dat is een beetje...
Ik weet zeker dat ze dit leuk vonden om te horen bij Ocean Cleanup toen je dit had bedacht.
Nou, ik heb dus geprobeerd om hier met ze over in gesprek te gaan. dan zeggen ze allemaal dingen van ja, de testrun die we hebben gedaan, daaruit bleek niks schadelijks. We hebben niet geconstateerd dat we al te veel leven impacten. En sowieso in de afweging, er is zoveel plankton, er zijn zoveel kwallen, dus het maakt niet uit als je er dan wat van opveegt. Ten eerste is dan het idee van ja, maar jullie hebben ook geen plastic opgeruimd. Dus natuurlijk heb je dan ook geen impact gehad op dat leven wat drijft.
Ja.
Dus in die zin, ja, logisch dat jullie niks geconstateerd hebben, want er is gewoon helemaal niks gebeurd. Maar ten tweede, kijk, zij willen plastic opruimen op van die specifieke punten waar het plastic samenkomt. Die heten gyres, stromingen die drijven al dat plastic dan naar bepaalde punten. En passieve drijvende beesten komen door diezelfde stromingen natuurlijk gewoon op dezelfde plekken terecht.
Ja, zoals kwallen.
Ja, dus dan kan je wel zeggen van ja, de plek waar ze zouden kunnen leven is veel groter. Maar we hebben helemaal geen data om te zien hoe die distributiepatronen zijn. En het is logisch om aan te nemen dat al die beesten ongeveer op dezelfde plek uitkomen. Net als het plastic, want ze zijn onderhevig aan dezelfde krachten.
Ja. Dat zijn eigenlijk een soort die waddenzeeën, waar weliswaar Waddenzee is een klein stukje van de hele alle zeeën. Maar daar gebeurt ontzettend veel specifiek daar. En dan zou je juist die plek zou je helemaal kaal trekken.
Ja.
Ja.
Ja, maar goed, het is nogmaals, ja, je kan niet zeggen dat is zo. Het zijn gewoon theorieën, want we hebben gewoon geen data over al die dingen. Dus dan ga je ook aan de Ocean Cleanup vragen van, nou, jullie zijn daar geweest. Hebben jullie daar misschien data over? Dan willen ze dan niks over zeggen. Eigenlijk door hun voorlichting een beetje, nou, in het begin al wel beleefd te woord gestaan over hele basale vragen van het net is inderdaad 3 meter diep en het is van dit en dit soort plastic. Maar zodra ik dus dat soort vragen stelde van luister, deze bioloog zegt dat het hele neuston wordt opgeveegd en dat is ook vervelend voor al die viseitjes die ertussen zitten enzovoort. Nou, dan verwezen ze naar een blogpost die Bojan Slat daar dan eerder al over geschreven had, waarin hij dan bijvoorbeeld een wetenschapper aanhaalt die zegt, dat impact op dat neuston, dat is niet zo erg, want die beesten die hebben zo'n hoge reproduction rate, dat komt wel weer goed. Maar ja, die man die had het over bacteriën. Die is ook gespecialiseerd in bacteriën. Dus die weet helemaal niet of dat dan wel geldt voor die beesten.
Ja, dus het testrun is gedaan zonder dat ze echt hebben gedaan wat ze zeggen te gaan doen. Hun expert gaat eigenlijk over iets heel anders dan over kwallen die ze aanhalen. Wat zetten ze nog meer in om hun kant van het verhaal kracht bij te zetten? Tegen jou?
Nou ja, gewoon dat ze nog in een soort testfase zitten. Ik weet niet. Ik kreeg niet echt. Ik heb heel vaak gevraagd van kan ik met jullie huisbioloog praten? Ja, dat kon niet.
Die was niet thuis?
Nee, ik weet niet eens. Er staat ook geen eens een bioloog op de website. Volgens mij hebben ze die wel. Er zijn allerlei problemen aan het zo samenbrengen van plastic op die manier. Een van de dingen is bijvoorbeeld alles wat drijft in de oceaan, daar komen beesten op af. Dus op dat Ocean Cleanup apparaat zelf, Wilson heet het. En ook op het plastic wat hij dan concentreert in die buis. Dat noemen ze. Er zijn ook vissers die gebruiken drijvend plastic als FAD, Fish Aggregation Device. Dan gooien ze gewoon wat plastic rotzooi op zee met een zendertje erop. En dat trekt dan allemaal vissen aan en dan komen ze op een gegeven moment langs en dan scrapen ze al die vissen van de bodem. Gewoon als een hele makkelijke manier om vis te vangen. Nou, waarom zorgen dat Ocean Cleanup ding op die manier ook zou werken? En toen hebben ze een masterstudent, Bree Gibbs, aangenomen om te controleren of dat dan ook inderdaad zou zijn. Want je zou bijna de interactie van plastic en beestjes nog verhogen, omdat je het plastic zo concentreert en je zo'n groot apparaat geeft waar ze op af kunnen komen. Dus als je die plastic eruit wil vissen, zodat je marine life redt, ja, dan doe je het bewerkstellig je bijna tegenovergestelde door dan plastic. Nou, enzovoort. En zij is meegegaan en die heeft dingen onderzocht. En ik heb een blog van haar gevonden waar dan in staat van, ik was daar en het was mooi en ik heb dit en dit en dit soort beestjes gezien. Maar er is verder dan niks over te vinden van, werkt het nou inderdaad als fish aggregation device? Of ja, weet je wel, wat zijn bevindingen? Of hebben jullie nog een ontwerp aangepast? En ook als je haar supervisor dan mailt, die reageert gewoon niet. Dus het is een heel raar soort stilte rond al die nature dingen.
Ja, Terwijl tegelijkertijd er dus heel veel geluid is rond het initiatief. Want ik herinner me ook nog een stuk van een paar jaar geleden in de Financial Times. Waarin het initiatief van Boyan Slat ook echt werd helemaal de hemel in werd geschreven. Daar kwamen toen ook een paar hele boze brieven op van marinebiologen. Maar dat stuk blijft natuurlijk daar wel gewoon staan.
Wat kan je nog herinneren? Waarom waren ze zo enthousiast?
Volgens mij was het toch... Nee, dat herinner ik me niet. Waar ik ermee bleef zitten was dat idee van... gelukkig dat we dit toch gaan oplossen.
Ja.
En dat gaf mij een fijn gevoel.
Ja, dat is ook zo grappig, hè? Want oké, stel je wil het milieu redden. Waar ga je dan naar kijken? Stel je wil gewoon... Boyan die dook dan in Griekenland en die zag een plastic zakje en die dacht ik wil iets. Er zijn heel veel wetenschappers die zeggen... grootste milieuproblemen nu zijn dingen als klimaatverandering en overfishing en oceaanverzuring. En plastic is een van de mindere problemen. Dat weten we eigenlijk niet, maar goed. Maar dan denk je, oké, nou, ik ga me toch concentreren op dat plastic. Bijna alle plastic wordt natuurlijk geproduceerd op land. Ja, dus de meeste plasticvervuiling is op land. En een deel daarvan komt dan de zee in. Dus je zou zeggen, van als je echt iets wil doen aan plasticvervuiling, dan begin je op land. Maar goed, zeg je, nee, ik wil echt iets doen aan het plastic in de zee. Nou, goed. Maar dan, op welke plekken ga je dan concentreren? Boyan zegt van, ja, ik ga me concentreren op het drijvende plastic. Maar dat drijvende plastic, dat is waarschijnlijk minder dan 1% van alle plastic dat überhaupt in zee zit. Maar oké, je concentreer je op drijvend plastic, dus op 1% van plastic in zee, wat dus al een minderheid is van überhaupt al plastic wat geproduceerd. Dan gaat hij zeggen van, ik ga me concentreren op de punten waar de meeste plastic is, namelijk in die gyres. Maar het interessante... Veel interessanter is natuurlijk van welke waterkolommen komt de meeste plastic doorheen. En dat is bij riviermondingen. Dus dat is helemaal niet, zeg maar, waar hij plastic gaat opvangen, daar staat het een beetje stil, daar doet het niks meer. Als je veel meer plastic wil opvangen, dan ga je naar andere plekken toe, hebben allemaal mensen ook berekend. Dus het is ook vanuit, ik wil iets doen aan een natuurprobleem perspectief, gewoon een heel raar idee, los van dat je ook nog een impact hebt, om dan midden in die oceaan stilstaand plastic op te ruimen.
Ja.
En dan zegt hij de hele tijd van ja, het enige waar we niet tegen kunnen is dat er dan niks wordt gedaan. Weet je wel, we moeten wel iets doen en de tijd dringt. We zitten heel erg, dus we zitten nu al onze projecten stresstesten. Van ja, maar juist als de tijd dringt, dan ga je dus iets doen wat het meest efficiënt is om te doen met de middelen en de beperkte tijd die je hebt.
Ja.
Dan ga je niet iets doen waarvan iedereen eigenlijk al zegt van ja... Wat hier nou de baten van zijn. En dat je dan ook nog tegelijkertijd een onbekende impact hebt op een ecosysteem.
Ja. Want dit krijg ik echt geld van economische zaken.
Ja, drie ton wat ik heb kunnen vinden.
Ja, maar daarmee is het dus ook wel politiek geladen. Want de minister is uiteindelijk nu verantwoordelijk voor die subsidie. Dus want ik zit meteen te denken van hoe kun je hier nou... Je wil ze toch enerzijds de kans geven om hun kant te vertellen. Wie weet weten zij iets wat wij niet weten.
Ja, ik denk misschien zijn ze iets aan het bouwen, die Wilson. Wat ze dan uiteindelijk voor heel andere doeleinden in willen zetten dan plastic opruimen of zo. Of misschien, weet je wel, je ontwikkelt één techniek en je krijgt er... Ik weet wel dat ze vaak al weten van bijvoorbeeld bepaalde modellen of ontwerpen dat het niet gaat werken. Maar dan wachten ze met het lanceren van hun nieuwe idee totdat dat helemaal af is.
Ja, ja.
Dus dan kunnen ze in de tussentijd... wel lanceermomenten creëren waarmee ze ook weer funding raisen. Want er zijn altijd donoren bij.
Ja.
Dus wat ze presenteren aan de buitenwereld loopt al achter op hoe ze er intern over denken. Dus dat gaan ze dan mij zeker ook niet vertellen.
Ja, ja, dus het zou mogelijk zijn dat ze op dit moment met iets bezig zijn dat al deze problemen ondervat en onderkent.
Nou, dat weet ik niet, want ze zeggen wel dat ze bezig zijn met dat Wilson-systeem om dat dan weer te lanceren over een jaar. Maar ja, je kan je gewoon afvragen hoe slim is het om überhaupt een scherm van 3 meter diep door de toplaag van de oceaan te trekken.
Ja.
Want kijk, dat neuston, het is ook een soort van mini-ecosysteem. Een soort van plankton-variant van wolven en schapen en zo. En die concentreer je allemaal op elkaar op één plek. Dus wat gebeurt er dan? Allemaal kwalachtige beesten die bijvoorbeeld al die vislarven gaan eten.
Ja.
Waardoor je dan bijvoorbeeld weer zo'n jellyfishbloem kan krijgen. Dus dat je in één keer heel veel kwallen hebt. Waar dan
kwallenplagen.
Kwallenplagen, waar dan, omdat je ze allemaal zo bij elkaar...
Ja.
op een hoop gooit.
Dus je kunt nog niet eens, als ik je goed begrijp, zeggen van in het beste geval is het weggegooid, in het ergste geval is het weggegooid geld. Nee, in het ergste geval maakt het de wereld nog slechter dan die al is.
Ja, ja, en dat zouden ze echt goed moeten onderzoeken voordat ze dit gaan doen. Want het zijn allemaal mogelijkheden. Ja. Kijk, en geen enkele bioloog is bang voor één zo'n ding. Maar hun plan is om een vloot van 60 van die dingen te lanceren. Ja, dan wordt het wel een beetje een probleem. Maar de meeste biologen die zich geen zorgen maken, hebben zoiets van, ja, het gaat toch niet werken.
Ja.
Maar dat is natuurlijk...
Ja, ja, daar kan ik echt niet tegen op.
Maar wat mijn probleem is met het schrijven van het stuk. Ik heb helemaal geen zin om een stuk te schrijven waarbij iemand... Van die karaktermoordstukken, weet je wel. Ja. Dat is gewoon niet wat ik doe. En ik vind ik vind die boy ook nog steeds... Ja, weet je wel, hij is al met de beste intentie te doen. Ik vind het allemaal niet interessant om zo'n project te heten of wat dan ook. Ja. Het ging mij gewoon om dat Neuston-ecosysteem.
Ja.
Waar ik nog nooit van had gehoord. Waar echt bizarre beestjes in zitten. Ik wou echt gewoon de Ocean Cleanup misbruiken om mensen daar iets over te vertellen.
Ja.
Maar de bijvangst van dit allemaal bekijken... is steeds meer shit over de Ocean Cleanup. Dus ja. dat is gewoon een beetje het project aan het overnemen.
Ja.
En collega's worden heel enthousiast van al die shit.
Ja, het is inderdaad een beetje... Je hebt een kritiekloze omarming van die Bojan Slot... Hè, bij de het Wereld Draait Door en zo.
Ja.
En daar zou je dan inderdaad tegenover kunnen zetten... een soort van hysterische hatchet job, zoals we het in Engeland noemen. Een bijlklus, dat je de bijl er volledig in zet. Ja. Van de andere kant, als het echt slecht is, heb je toch ook wel een soort verplichting naar die kwallen-experts en zo om te zorgen dat die Ocean Cleanup niet gaat gebeuren. Want jij bent nu hun woordvoerder.
Ja, of op zijn minst dat ze met een ander ontwerp komen waarbij dit niet kan.
Ja. Ja, inderdaad. Maar ik denk ook dat als je, zeg maar, omdat veel mensen al van hem hebben gehoord, en nog meer mensen hebben gehoord van die plastic soep, veel mensen weten ook nog, het is de grootte van Texas en het is,
Ja, maar dat is ook die plastic soep. Dus je hebt sowieso niet drijvende eilanden van plastic in de oceaan. Het zijn gewoon hogere concentraties per... Maar zeg maar, een drijvend stukje plastic in de oceaan, daar heb je natuurlijk niet zoveel last van. Zeg maar, ik heb ook biologen gesproken die zeiden van, nou ja, als we gewoon stoppen met plastic produceren, dan zinkt al het plastic wat nu in de oceaan zit, zinkt naar de bodem. 99% van de plastic is waarschijnlijk al daar. Daar gaat Boyan nooit meer iets aan kunnen doen. Dan heb je gewoon, nou, er valt weer sediment overheen. En dan heb je gewoon in je aardlaag heb je een laagje plastic. So what? Weet je wel? Prima.
Ja.
Het probleem van plastic, waarschijnlijk... Ik was laatst bij een Nieuwsport-conferentie. Nederland die wil 1,6 miljoen, wat een heel laag bedrag is... aan onderzoeksgeld geven aan onderzoekers om dit te onderzoeken, zijn microplastics. We hebben geen idee wat het effect van microplastics is op onze weefsels.
Ja.
Microplastics...
Hele kleine stukjes plastic.
Ja, die zitten overal in en op. Wat ik heel grappig onderzoek vond, is filterbeestjes. Daar belandt waarschijnlijk heel veel plastic in, dus zoals mossels. Dus van hoeveel plastic zit er nou in de mossels? Dat wilden mensen bekijken. Dus ze hadden een bordje mossels. En toen gingen ze het meten en toen bleek dat er zaten inderdaad plastic in die mossels, maar er was nog in het uur dat ze een bord mossels hadden laten staan op een tafel, waren er veel meer plastics op de mossel gevallen, gewoon omdat dat in het stof zit, in onze omgeving, dan er überhaupt in die mossels zelf zaten. Dus die mensen zeiden ook van ja, ook ons huisstof, er zitten heel veel kleine microplastic, dus zeg maar, plastic is geen probleem van de oceanen. Plastic is gewoon een probleem van de huiskamer, bij wijze van spreken. Want de verf van de muren en de polyestervezels in onze tapijt hier en in onze kleding, die allemaal polyester zijn, dat adem en dat slik je de hele dag door. En we hebben geen idee wat dat doet met alle weefsels. En er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk schadelijke effecten zou kunnen hebben.
Ja.
Bijvoorbeeld mensen die in PVC-fabrieken werken, die daar dan longkanker van krijgen.
Ja.
En zo, of mensen met kunstheupen die rare ontstekingjes krijgen van de... En dat de doktoren dan zeggen van, oh, dat is typisch zo'n plastic ding wat je dan krijgt.
Ja.
En de onderzoekers waren ook een beetje ontstemd tijdens die nieuwsport van, die van, ja, we weten van plastic in de oceanen, plastic op de hoogste bergtoppen, zelfs plastic in de ruimte. Maar we hebben gewoon geen idee van de plastics in ons lichaam. Op de een of andere manier is er niemand die daar serieus naar kijkt.
Als je het nou hebt over bijvangst, dit is wel echt... Dit moet je naar die neus stom. echt oppakken.
Ja, maar snap je dus dat probleem waar zo'n Boyan aan werkt? Gewoon hoe langer je erover leest, hoe futieler het soort van wordt.
Ja.
Of zo.
Ja.
En dat is de...
Dat is nog erger. Ik dacht al van... Oké, het werkt niet, wat een teleurstelling. Maar nu daarna ze van, het is zelfs misschien schadelijk. Nog een grotere teleurstelling. En nu zeg je, nee, maar er is nog een veel groter probleem. Dat raakt jou rechtstreeks, jongens.
Ja.
Dankjewel.
Nee, maar dat is dus... Want er is dus een onderzoeksgroep aan de Universiteit Utrecht. Oké, dus er zijn 15 groepen. Die hebben allemaal iets van een ton gekregen. Er was één groep bij. En die wil gaan meten hoeveel plastic er zit in vruchtwater en in de placenta.
Ja.
Dus in hoeverre plastics misschien niet ook de volgende generatie, de ontwikkeling daarvan echt letterlijk beïnvloeden in je lichaam.
Ja.
Er is een groep die wil kijken naar het effect van plastics in je hersenen. Want het kan waarschijnlijk door die barrier heen. En veroorzaakt het dan niet allemaal ontstekingen en allemaal dat soort dingen.
Ja.
Want je hebt drie manieren waarop die microplastics blijkbaar schade kunnen doen. Gewoon één, de plastic deeltjes zelf. Die kunnen gewoon ontstekingjes veroorzaken, wat ik van begreep. Twee, er zitten allemaal additieven in dat plastic. Dus allemaal stoffen die plastic hun eigenschappen geven. Dus flexibiliteit of wat dan ook. Die kunnen ook gewoon giftig zijn voor ons. En drie, plastic schijnen ook nog eens allemaal bacteriën aan te trekken. Dus ja, en die drie dingen komen natuurlijk samen op het moment dat ze in je lichaam zitten.
Ja.
Hoe langer ik daar zat, hoe absurder ik het vond dat dit niet het grote project is... wat 30 miljoen heeft opgehaald bij iedereen.
Ja.
Om hier eens naar te kijken.
Ja. Ik moet even bijkomen. Hoor. Het is eigenlijk altijd, als ik met jou praat, blijkt het weer erger te zijn dan ik al dacht. Oké, maar als je dus dat plastic, dan moet je wel, ook al is het niet menselijk leven.
Ja, maar het grappige is, het boeit me gewoon niet. Ja, ik wil gewoon plastics. over die slakjes schrijven.
Ja.
Weet je?
Ja.
Die Glaucus Atlanticus, die gewoon bizar is.
Vertel.
Nou, dat is een heel raar drijvend slakje. Hij is heel erg mooi. Dat kan ik je helaas niet laten zien. Je moet hem maar googlen. Glaucus Atlanticus.
Glaucus. Okay.
En ze zijn, hoe noem je dat?
Hermafrodiet.
Hermafrodiet, ja. Het zijn hermafrodieten. Tot ik dus de slakken-expert sprak, die hier onderzoek naar heeft gedaan, dacht ik altijd dat alle hermafrodieten beesten bij voorkeur mannetjes zijn. Omdat best wel veel energie kost om te zorgen voor... eicellen en ontwikkelende embryo's of wat dan ook. Maar de Glaucus Atlanticus heeft dus ook subspecies die bij voorkeur vrouw zijn.
Kijk, dat is zo grappig. Jordan Peterson.
Vond ik zo grappig, ja. Dus, en die slak-expert zei van, ja, je ziet dat verschil doordat slakken die bij voorkeur man zijn, die zijn heel erg gericht op snel bevruchten en weggaan. Maar slakken die bij voorkeur vrouw zijn, die hebben een soort reservoir opgebouwd in hun lichaam waar ze sperma kunnen storen voor wanneer ze denken van. En ik vroeg aan hem van, wat zou nou in godsnaam een reden kunnen zijn voor zo'n slakje om liever vrouw te zijn? En hij zei van, nou, dan weet je in ieder geval dat het jouw nageslacht is. En als je genen door wil geven, is dat best wel belangrijk. Ik dacht, oh ja.
Wauw.
Tuurlijk.
Het is wel geluk voor ons mannen dat vrouwen niet eenzelfde evolutionaire strategie hebben gekozen.
Maar dat soort dingen vind ik fascinerend.
Ja.
Weet je wel,
ja.
En dan zit je met al die plastic crap. Ja. En daarom kom ik niet uit dat stuk. Want ik wil gewoon over die beestjes vertellen.
Ja.
Maar al die andere dingen lijken zoveel groter en belangrijker. En eigenlijk moet je dat doen. En ik van, ach man.
Ja, dat heb ik ook in het Midden-Oosten gehad, ja.
Wat had je dan?
Nou, gewoon dat je eigenlijk wil vertellen gewoon hoe... mensen daar leven en hoe de muziek klinkt en hoe wat een gewoon leven is als je heel weinig eten hebt en hoe dat nog steeds op een andere manier ontzettend geweldig en sommige dingen ook geweldiger dan hier en al die dingen. Maar ja, dan gaan er overal bommen af en dan vallen de Amerikanen binnen en dan wordt Al-Qaeda opgericht en voordat je het weet heb je het alleen maar daarover.
Ja.
Dat was eigenlijk in de financiële sector ook, had ik eigenlijk veel liever willen schrijven over wat mensen zichzelf aandoen in die grote glimmende gebouwen en hoe ze dat weer voor zichzelf rechtvaardigen. Maar ja, er was een financiële crash en de wereld dreigde in te storten en ik dacht weer van, nou, dan moet ik toch mijn eigen kleine steentje bijdragen.
Yeah.
Ik vind ook met natuurfilms is eigenlijk altijd dat je dus wacht op dat moment dat het strijkertje, het strijkorkestje wordt ingezet om te zeggen, maar de grootste vijand van de chihuahua is de mens.
Ja.
Ja, dit is natuurlijk wel waarvoor je op aarde bent gezet. Om die alarmsignalen van experts.
Nou, het is in ieder geval waarmee ik mijn hypotheek moet betalen.
Nou.
Maar het is wel. Ja, je wilt toch. Ik zeg maar. Het zit gewoon niet zo in mijn systeem om dat soort stukken te schrijven.
Ja. Ja, maar als je nou die stukken gebruikt om de verhalen over de Glaucus Atlantis.
Ja, precies, dus dat probeer je te doen. Maar dan zie je gewoon niet echt een soort van... Kijk, een hele logische vorm zou zijn om een stuk te beginnen met Boyan ophemelen en fantastisch. En dan langzaam, beetje bij beetje, gaten te schieten in dat idee.
Wat ik jou eerder voorstel.
Ja, nee, maar er zijn ook allemaal profielen geschreven die zo gaan en zo. En dat is gewoon... Ik vind dat ook zoveel eer voor zo iemand. En ik denk uiteindelijk van, het gaat mij er helemaal niet om... om een soort van project te debunken. En dan heb je natuurlijk ook nog altijd de angst van... ja, op welke informatie zitten zij allemaal die ze mij niet gaan geven? Of hoe af is dit verhaal en hoeveel recht doe je nou echt? En blablabla, bla, bla. Weet je wel.
Ja.
Want ja, ik kan gewoon geen wetenschappers vinden... die hier ronduit positief over zijn.
Het is bijna altijd dat als er ergens een hoop geld naartoe gaat... dat het moeilijk iemand is om iemand nog te vinden... die niet op een of andere manier geld heeft gekregen.
Ja.
Dus... het komt bijna nooit voor dat mensen niks willen zeggen of vijandig zijn. Het is bijna andersom.
Ja, is
ze willen niks zeggen of ze zijn positief. Nou ja, omdat, weet je, zo'n project is in principe een geldfontein. Daar gaat op een gegeven moment nog nieuw onderzoek omheen komen.
Nou ja, dus
je vrienden werken ervoor.
De mensen die...
Het is een heel slecht teken als er, sorry, dat er alleen maar negatief of afhoudend.
Nou, de mensen die dus niks over willen zeggen, die hebben zoiets van... ja, ik heb nu een beetje een voet binnen de deur. En dan denk ik van, oh, misschien is er ook wel wat geld dan richting jou gegaan.
Ja. Ja, ja, het zijn vaak hele kleine niches, hè, van experts.
Hoe bedoel je?
Nou, hoeveel kwallen experts zijn er?
Nou, maar het is... Kijk, ik zeg kwallen omdat... Maar het is natuurlijk veel groter dan alleen kwallen. Zo, maar het is...
Ja, maar ik stel me voor dat ieder van die beestjes... twee of drie specialisten heeft in de wereld... die elkaar al 30 jaar bij conferenties zien. En...
Oh, grappig. Er is geen neuston-expert. Er is geen neuston-expert, nee. De laatste die we hadden, die zat in de USSR in de jaren 70.
Ja.
En die heeft van Rusland geld gekregen om met een bootje over de oceaan te crossen. En dat kwam omdat ze, ik weet niet of het in de Tweede Wereldoorlog waren ze erachter gekomen, dat allemaal dingen in zee, de beestjes, gewoon impact hebben op hoe je oorlog kan voeren. Dus ze waren bijvoorbeeld achtergekomen dat je een onderzeeër kan verstoppen onder een bepaalde soort kwal. En dat je die onderzeeër dan niet terugvindt op de radar. Omdat die kwallen bepaalde stofjes in zich hebben die radar dan weer kaatsen. Dus toen dachten de Russen en Amerikanen waarschijnlijk ook van... fuck, die zee, die moeten we echt eens goed gaan onderzoeken. En toen was er geld en tijd voor zo'n neuston-expert. Maar ja, die man zei ook van... mijn onderzoek is alles behalve af en we hebben echt veel te weinig data. En dat is 50 jaar geleden. En in de afgelopen 50 jaar is gewoon niet echt meer iets gebeurd. Dus die slak-expert, die concentreert zich eigenlijk op benthische slakjes. Maar die dacht van, ja, zo'n drijvende slak kan er ook nog wel bij, weet je wel. En die Rebecca Helm, die kwalbioloog, die houdt gewoon van alles kwal. En er zitten ook kwallen in het neuston. Dus dan daarom dat ze het ook kent. Maar ook onder biologen, als ik het woord laat vallen, neuston, hebben ze er vaak gewoon nog niet echt van gehoord.
Ja. Wauw, ja.
Terwijl gewoon alle larven van alle beesten in zee drijven daar zo'n beetje.
Ja.
Een vis is natuurlijk niet meteen een vis. Dat is eerst gewoon iets heel erg minis wat moet overleven. En dat doet het in die toplaag.
Ja. Oké, dus ga je er nog wel een stuk van maken?
Ja, ik het is wel... maar je snapt mijn probleem toch?
Ja, ik snap je probleem. Ja, het is... Maar ja...
Heb het de hele tijd.
Je hebt het de hele tijd. Ja. Ja, je zou je echt moeten afsplitsen. Dat je gewoon een soort hack... maandag en dinsdag ben je een hack... Schrijf je gewoon een soort stukken die er ook moeten komen en die er wel moeten. En dan moest dat donderdag en vrijdag. Dan ga je op zoek naar van die funky beestjes.
Funky beestjes. Nee, maar dat is dus het... Oh ja, in die environmental impact assessment van de Ocean Cleanup... komt dat neuston-ecosysteem helemaal niet voor.
Ja, het wordt geen expert in de wereld is.
Het wordt
niet
eens als zodanig genoemd. Terwijl het is natuurlijk heel apart als je een impact gaat hebben... vooral op die top 3 meter, dat je er dan niks over hebt. Ze hebben pagina's over dolfijnen en walvissen... waar ze waarschijnlijk niet eens in de buurt komen.
Ja. Ja.
En helemaal niks over dat. Ja. En dan zou je kunnen zeggen van... oké, ja, ze weten het niet, want biologen... ook onder biologen is het niet per se super bekend. Maar ik heb wel filmpjes gezien waarin Boyan Slat... echt in 2015 of zo al opgewezen werd... door andere marine researchers van, ga je daar wel op letten? Want wij denken, waarschijnlijk ga je met je apparaat meer kwallen vangen dan plastic. Dus ik heb aan die man gevraagd die dat zei, van hoe kwam je daarbij? En hij zei van, ja, gewoon ervaring, want ik vaar ook wel eens over die oceaan. En dan is dat gewoon wat ik merk. Dat er gewoon meer kwallen in mijn netje zitten dan plastic. Dus ik dacht, oh wow, dus dat was dan één ding aan de hand waarvan ik wist van jullie wisten gewoon dat dit ecosysteem bestond. Heel raar dat het niet in die Environmental Impact Assessment terecht kwam. En toen zat ik een tijdje later weer op Twitter te kijken, een beetje mindless zoals je dat doet. En toen zag ik een andere lievelingskwalbioloog van mij langskomen, Ferdinando Buero. Die man die zei dat if God created the most perfect being in its own image, then God is a jellyfish.
Ah.
Die kwalbioloog. En die tweette iets totaal ongerelateerds. Maar ik dacht, oh ja, hey, misschien weet hij nog een leuke lead voor mij. Misschien weet hij nog een neuston-expert. Dus hij weet helemaal niks van wat ik doe. Hè? Ik heb hem echt 2 jaar niet gesproken of zo. En ik bericht hem gewoon op Twitter van, ken jij nog een neuston-expert? En hij, het eerste wat hij zegt, yes, the ocean cleanup contacted me in 2017. Ik dacht, wat? Hoe weet je dat ik daarmee bezig ben? En nou, hij heeft misschien mijn retweets gezien of zo. Maar deze man is de expert op het gebied van hydroïdpolypen. Dat zijn ook een soort kwallen zoals Portugese oorlogsschepen. We noemen dat kwallen, maar het is ook, nou goed, maakt niet uit. Maar hij is gewoon de expert op het gebied van die drijvende kwalbeesten. Een beetje standaard werk geschreven. En die Rebecca Helm was ook helemaal in al dat ik met hem gesproken had. Het was echt een grote held. Nee. En deze man is gewoon gecontacteerd door de Ocean Cleanup, jaren geleden al, over precies dat probleem. En heeft ze ook allemaal uitgelegd wat het probleem gaat zijn met neuston en plankton en die viseitjes en alles. Dus ze wisten het gewoon. Dus hoezo stond het niet in de Environmental Impact Assessment? En hoezo geven ze mij geen reactie?
Dit is wel echt heel heftig.
Dus dat was gewoon een soort van per ongeluk. Gewoon, weet je wel, ik zag hem echt zo langsdrijven op Twitter.
Ja,
langsdrijven. Oh ja, zo kwam ik erop. Omdat je zei van, ja, jouw gekke beestjes. Ja, maar door die gekke beestjes heb ik al die kwalcontacten.
Ja.
Die dan gewoon zo op Twitter alles tegen mij wel willen zeggen. Ja. Waardoor je ook achter dit soort rare dingen komt.
Je moet het wel schrijven. maar het is alleen al wat je... Kijk, tv-redacties doen zelf geen... Die heet wel redactie, maar doen geen redactiewerk. Hè? Die tv-redacties regelen gasten.
Ja.
En dus als jij dat stuk schrijft, dan lezen ze dat bij de Wereld Draait Door. En dan leggen ze dat de volgende keer dat hij er zit aan hem voor. En dat is de enige manier waarop je enige diepgang op de tv krijgt. Want ze zoeken zelf niks uit.
Mm.
En je bent nu wel de enige in Nederland die dit heeft gedaan. Die gast is Nederlands. Dus...
Ja, we hebben nog op dezelfde middelbare school gezeten. We hebben dezelfde leraar natuurkunde gehad. Ja, heel apart.
Ja, het is heel apart.
Maar snap je dat gevoel dat je het ergens gewoon te veel eer vindt voor iemand? Ik hoef niet zo'n soort van ego-document te schrijven.
Je doet het ook niet voor hem of voor jezelf of voor je eigen ego. Je doet het voor die neuston.
Ja, dat is ook wel zo. Je doet het voor de neuston.
Je doet het voor de neuston,
ik doe het voor de Glaucus Atlanticus. Ja.
Ja. Ja.
Ja, want dan zeggen ze van, ja, die beesten zitten toch overal. Nou, waarschijnlijk komen ze dus naar die gyres toe. Maar dus sprak dus ook met die slak-expert. Die zei, nee, er zijn distinct populaties die echt alleen maar daar en daar voorkomen.
Ja.
Ja, oh, grappig.
Ja. Ja.
En ik, ja, maar goed, in hoeverre dat dan boeit.
Ja, maar dat is een tweede ding. En als die ene redacteur het bij de Wereld Draait Door leest en daardoor hem, Boyan Slot, een aantal kritische vragen stelt, dan heb je die impact op een hele andere manier... een miljoenvoudig. Dus hoe ga je dit opschrijven?
Ja, dat weet ik dus niet. Want zeg maar, de inzet waar het mij om gaat zijn dus die beestjes. Maar dan moet je dus eerst aan mensen duidelijk maken waarom die beestjes überhaupt boeien. Nou is er wel precedent om te zeggen van, oké, we dachten eerst dat insecten niet boeiden. Dat blijkt toch heel anders te werken. Dus ook al weten we misschien nog niet welke key position dit ecosysteem inneemt, kan donderop zeggen dat het verbonden is met van alles en nog wat. Dus beter zorgen er goed voor. Dat zou je kunnen doen. Maar
ja.
Waarom het gewoon überhaupt een goed idee is om beestjes te beschermen. Want zij proberen er ook in die mails naar mij een soort kosten-batenanalyse van te maken. Zo van, oké. Dus ik zeg van, ik weet niet waarom ik het zo pathetisch formuleerde, maar er zijn biologen die hier echt wakker van liggen dat dit systeem dan misschien gewoon wordt geruimd. En toen zeiden zij van, ja, maar er zijn ook mensen die er wakker van liggen dat er zoveel plastic in zee zit. Dus winst, we hebben plastic opgeruimd. Waarvan ik dan in ieder geval ook kan zeggen van, nou, het is echt een minimaal beetje plastic. En...
Ja.
Maar snap je, dus ze proberen een soort van kosten-baten ding te doen. En waarom dit dan echt flinke kosten zijn.
Ja.
Ik weet niet zo goed.
Ja. Hoe de kern lijkt me dat ze absoluut onbevredigend, onafdoende reageren op jouw zeer inhoudelijke vragen. En dat kan de kern van het stuk zijn. Dat als je gewoon zegt van luister, ik zou heel graag willen dat Ocean Cleanup iets weet wat ik en de vele experts die ik heb geraadpleegd niet weten.
Ja. Yeah.
En laten we die mogelijkheid openhouden, want er is al genoeg cynisme in de wereld. En wat zou het geweldig zijn als je überhaupt een probleem oplost. Maar ik kan het ook niet helpen. Ik had heel graag hier geschreven dat dit fantastisch is en dat jullie al moeten doneren. Maar ik vraag mezelf af of het niet meer schade aanricht dan goed doet.
Ja.
Dit zijn de vragen die ik hen heb gesteld. En dit zijn de antwoorden die ik kreeg.
Ja, ja, ja.
En dat je dus die soort wolk van mist die er zit tussen hun ware posities en wat ze jou vertellen, dat je daar eigenlijk de allesbrander op zet. En ze hebben, omdat ze subsidie krijgen en donaties, hebben ze een verplichting. Dit is niet Elon Musk.
Nee, nee, nee. Maar het is ook, ik heb wel het verhaal dan kort verteld aan mensen. En zeiden ze van, ja, waarom ga je achter iemand aan die nog iets goeds probeert te doen ook?
Ja.
Weet je wel, ga Shell lastigvallen.
Ja. Ja.
Waarom moet je de mythe van ons wonderkind doorprikken?
Ja.
Ik denk van, ja.
Ja, het is misschien geen wonderkind.
Nee, ja. Het is in ieder geval knap wat hij bereikt heeft, toch? Ik bedoel, ik doe het hem niet na.
Nee, nee, nee. Dit is ook echt een hele interessante vraag. Gewoon in het algemeen in de journalistiek. Van in hoeveel kritiek kan een samenleving aan? Dat als je voortdurend allemaal stresssignalen en allemaal laat zien dat iedereen eigenlijk een half corrupte, halve prutser is. Dan eindigen mensen met een soort totaal cynisme waarin de echte cynici bij spel.
Maar je zou ook kunnen denken, want dat had ik, van in hoeverre is de Ocean Cleanup, is dat project van Bojan Slat, mijn drijvende plastic. Weet je, van alle problemen waar ik het over kan hebben.
Wauw. Respect.
Ga ik dan over 1% van, niet eens 1% van een mini-probleem, al mijn tijd en energie erin. Snap je wat ik bedoel? Van, als je dan toch mensen wil vertellen dat ze slecht bezig zijn, ga dan achter Coca-Cola aan die al die plastic überhaupt produceert.
Geniaal.
Nou ja, dus het stuk is nog niet af. Nou, dat stuk is er inmiddels dus wel. En onder deze podcast vind je de link. Als je nog geen lid bent, word het dan vooral. Dan kun je ook de gesprekken met biologen, oceanografen en plastic experts onder het stuk teruglezen. Bedankt voor het luisteren.